dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag hebben we een weer leukere aflevering voor de boeg staan. Samen met Simone van der Eijk, oprichter en eigenaar van Oak Finance. En zij helpt particuliere bitcoin en crypto investeerders bij het fiscaal optimaliseren van hun vermogen door het onder te brengen in een BV-structuur. Nou hebben wij in het verleden, of in het recente verleden, Jan-Jaap Geusboek gehad. Hè? De Belastingdienst komt voor jouw bitcoin. Dus je zou kunnen zeggen, dit is de Belastingdienst komt voor jouw bitcoin deel 2. Simone, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Yes, we gaan lekker wat verdieping opzoeken weer met betrekking tot alles wat te maken heeft met Bitcoin en hoe deze optimaal fiscaal het kunnen behouden, daarin te kunnen beleggen, het te kunnen zien als een vorm van geld. Maar voordat we daar naartoe gaan, voor de mensen die je nog niet kennen, wij hebben elkaar ontmoet via LinkedIn en via het netwerk. Zou je iets meer over jezelf kunnen zeggen? Wat doe jij in het dagelijks leven met betrekking tot Oak Finance? En misschien ook is het wel leuk om te vertellen hoe jij tot Bitcoin bent gekomen.
Ja. Goed. Ik ben mijn carrière ooit begonnen bij PwC, PricewaterhouseCoopers. Daar heb ik jaren gewerkt en eigenlijk gewoon de basis geleerd met betrekking tot financiën. Vervolgens ben ik een jaar of 8, 9 als interim aan de slag gegaan bij heel veel grote ondernemingen. Allerlei financiële problemen. Was er iets aan de hand? Dan kwam ik invliegen. Denk aan grote integraties, overnames, nieuwe softwarepakketten. Als de CFO ontslagen was, dan kwam ik invliegen. Zorgde dat een nieuw team neer werd gezet. Om vervolgens eigenlijk weer via de achterdeur te vertrekken op het moment dat het goed ging. En een tijdje terug dacht ik, ik ga wat anders doen. Wel in mijn vakgebied, maar voor mezelf, zeg maar. Anders dan ZZP'er binnen een andere onderneming. En toen is eigenlijk dit ook Finance tot stand gekomen. Ik heb altijd al de interesse zelf in crypto gehad. Jij vroeg natuurlijk hoe is dat begonnen, die crypto. Ja, ik had een vriend, die is ICT'er en die zei, Simone, je moet echt crypto kopen. Dus ik weet nog heel goed, toen had ik voor €200 Ethereum gekocht. En toen schreef ik in een boekje die code op. En met de datum erbij wanneer ik dat aankocht. En toen is eigenlijk de interesse begonnen en ik loop wel aardig wat jaartjes mee inmiddels. En het blijft gewoon een hele mooie, bijzondere wereld. Leukere mensen ook. Leuke mensen die je ontmoet, die ook interesse hebben. En zo kwam ik ook bij de Bitcoin bijeenkomst van Jan-Jaap Geusenbroek. Daarin dacht ik, mensen zoeken iemand die ze kan helpen om dit fiscaal te optimaliseren. Om te kijken van, hoe kan ik het uit box 3 halen? Want er komen gewoon grote veranderingen aan. En sinds ik daar eigenlijk op LinkedIn probeer elke week wat te schrijven, krijg ik gewoon ontzettend veel reacties terug. En ik merk dat er vraag is hiernaar. Dat mensen willen weten van hoe kan ik het anders structureren. En het mooie is dat ik ook de ervaring heb met het boekhouden. Dus ik kan daarna ook nog eens gewoon helpen met die BV-boekhouding. Waardoor het hele plaatje compleet is.
Mooi man. Ja, kijk, wij merken het ook bij Bitcoin Economics Unseen, hè, onze community. Dan merk je dat er in eerste instantie enorme behoefte is met betrekking tot kennis om deze nieuwe wereld, waar we zo meteen nog even kort over gaan praten, deze te leren kennen. En vervolgens ken je hem, ben je ermee bezig. En dan kom je er eigenlijk achter dat er nog een soort overgangsfase is. Waar je mee te maken krijgt tussen de huidige traditionele financiële wereld en die nieuwe digitale, meer onbekendere wereld. Want je leeft nog steeds in die quote-unquote oude wereld, maar in die nieuwe wereld zit straks vermogen. En hoe ga je dat nou allemaal organiseren? In hoeverre merk jij verschil tussen die twee werelden? Dus, want je hebt die oude wereld meegemaakt en nu ben je eigenlijk die nieuwe wereld actief. Ja. Hoe is er verschil en waar merk je dat aan?
Ja, het verschil is heel groot. De traditionele accountant die vraagt vaak niet eens aan een ondernemer, heb je ook crypto? Ik stond laatst langs het voetbalveld en dan heb je er eens over met andere ouders. En toen zei zo'n vader, ja, wie is eigenlijk verantwoordelijk? Is dat nou mijn boekhouder die vraagt, heb jij bitcoin? Of moet ik dat zelf aangeven in box 3? Dus de oude generatie financials is er eigenlijk nog helemaal niet zo mee bezig. Dat er heel veel mensen zijn die geld in crypto hebben gestopt En dat gewoon ergens op een ledger of ergens hebben staan. En er eigenlijk gewoon niet zoveel mee doen. Totdat ze dan dat verhaal doorkrijgen van hey, die box 3 gaat veranderen. Ja, en dan... Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen elke boekhouder is zo. Maar er zijn gewoon heel veel boekhouders die gewoon zoiets hebben van ja, dit is nieuw, dit is anders. Ik weet niet precies hoe het is. Het is ontastbaar, het is niet grijpbaar. Dus het advies over het bitcoinvermogen, zeg maar, is gewoon nog niet zo algemeen.
Nee. En zie jij dit, als je even vooruit kijkt, je zit er kort op, je zit kort op de bal. In eerste instantie vanuit je expertise in de oude financiële wereld, waarbij je heel veel problemen hebt opgelost. Nu ben je eigen problemen ook aan het oplossen van die combinatie tussen de oude en de nieuwe wereld. In hoeverre wordt dit een clash naarmate we de komende 2-3 jaar misschien wel een versnelling terecht gaan komen? Waarbij, ik noem even een voorbeeld, grotere bedrijven, heel veel investeerders, kleinere ondernemers, bitcoin op de balans gaan zetten, BV's daarvoor gaan oprichten vanuit privé naar BV. En AI komt straks meer en meer in het werkveld terecht. Dus die snelheid, ik ben zo benieuwd, in hoeverre zie je dat dadelijk als een soort clash komen, dat misschien die oude regels die de overheid nodig heeft om dit fiscaal te organiseren, dat die misschien gewoon niet meer snel genoeg aangepast worden of zo? Kan jij daar iets over zeggen? Vind jij daar iets van?
Lastig. Kijk, in principe is natuurlijk crypto aanhouden als vermogen niks anders als wanneer je aandelen hebt of vastgoed. Het is gewoon proberen je vermogen te beschermen tegen inflatie en te hopen dat je er rendement op behaalt. Nou, de overheid is al sinds 2016, zijn ze al bezig om ieder jaar die box 3 met kleine stapjes omhoog te krijgen. Dus eigenlijk zonder dat we het weten, zijn ze al jaren bezig om ons meer te belasten. En jaren geleden was box 3 de feestbox. Daar kon je lekker je vermogen neerzetten. Je betaalde 1,2% effectieve rentebelasting daarover. Dat noemden ze de feestbox. Ja, nu zijn ze erachter van, hey, dat wordt scheef, dus ze gaan het aanpassen. Maar dan gaan toch de vermogende mensen verder kijken. En de superrijken, daar zou je zien, die hebben echt niks in box 3 zitten. Daar zit alles al in BV's en in kitstructuren en noem het maar op. En doordat het rendement van crypto zoveel groter kan zijn dan andere vermogensbestanddelen die je hebt, de kans daarop is gewoon aanwezig, is het gewoon veel belangrijker om het nu al goed te structureren, omdat het over 10 jaar minstens 10 keer zoveel waard is. En dat is eigenlijk waardoor de urgentie bij crypto groter is om het goed te organiseren dan dat is bij aandelen of vastgoed, want daar is die waardestijging over het algemeen veel kleinere stapjes.
Duidelijk. Hey, voordat we verder op die ins en outs ingaan, met betrekking tot, nou laten we zeggen, de concrete oplossingen die we kunnen creëren, waar we het over kunnen hebben om dit te frontrunnen, deze eventuele uitdaging die we gaan meemaken. In hoeverre zie jij, want je noemt net volgens mij, als ik je goed beluisterd heb, dat ze stiekem die box 3 al in stapjes aan het verhogen zijn. Wat is jouw visie op de toekomst? In hoeverre vermoed jij of verwacht jij dat dit verder omhoog gaat?
Ik verwacht niet dat het echt verder omhoog gaat. Behalve natuurlijk dat in 2018 gaan ze het werkelijk rendement belasten. Dan blijft het 36%.
2028 bedoel je?
2028. Dat is
ik verstond 2018. Maar oké, 2028, ja.
2028. Dan gaan ze effectief rendement belasten. En het blijft 36%. Nu word je 36% belast over een fictief rendement. Dus een rendement waarvan zij denken dat je het behaalt. En het gaat straks naar jouw werkelijk rendement. Nou, 36% is sowieso veel, want dat is meer dan 1/3 van het rendement wat jij dus behaalt op jouw vermogen. En dat vermogen heb jij ook waarschijnlijk al een keer verdiend. Dat wordt dus ieder jaar in box 3 belast. Dus ieder jaar 36% wat je moet afrekenen van jouw rendement. Vanaf 2028. Nu, 25 is al geweest, want het is 1 januari is het meetpunt. Dus 26 en 27 gaan ze alweer stapjes omhoog. Ik verwacht dat vanaf 2028 ze het wel een beetje zo gaan houden. Gaan kijken van hoe loopt dit nu? Wat zijn de reacties? Maar ja, ik verwacht dat 2028 dat het keerpunt is en dat dan wel weer even zo blijft.
En merk jij in jouw omgeving van andere experts of misschien bij klantenrelaties dat er veel onvrede is rondom deze beslissingen die op dit moment genomen worden?
Ja, zeker het verschil van vermogenscomponenten. Als je dus je geld op de bank laat staan, betaal jij veel minder belasting dan wanneer jij het risico neemt om bijvoorbeeld crypto te doen, om in vastgoed te gaan zitten en het middensegment in de verhuursector, zeg maar, aan woningen te helpen. Dus ondanks dat jij risico durft te nemen, word je zwaarder belast door de Belastingdienst. En dat wordt wel als oneerlijk gezien. Al ben ik wel van mening dat iedereen gewoon zijn steentje bij moet dragen. Dat iedereen een stukje belasting moet betalen. Het is niet dat we geen belasting moeten betalen. Want wij willen allemaal goede wegen, een goed zorgstelsel, noem het maar op. Dus belasting betalen hoort erbij. Maar ja, er is wel een bepaalde max, of hoe moet je het zeggen, een bepaalde realistische hoeveelheid.
Ja, dit wordt natuurlijk uiteindelijk een maatschappelijk filosofisch vraagstuk van hoeveel mag een centrale entiteit pakken van de mensen die daar niet alleen ook zelf al heel hard voor gewerkt hebben, maar in dat geval ook, wat je net al noemt, het woord risico hebben genomen, waarbij ze eigenlijk hun nek uitsteken en hun vermogen in een nieuw systeem stoppen, waarvan je het succes nog niet weet, dan wordt het een succes en dan word je flink belast. En dan is het even de vraag, en vandaar dat ik ook nieuwsgierig was naar hoe ver zie je de toekomst, dan is het even de vraag, als zij er stiekem rekening mee houden, dat Bitcoin en crypto een belangrijk onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe financiële systeem, dan zullen zij kunnen nadenken over het feit, als dat sowieso blijft groeien, mede doordat wij een inflationair systeem hebben, met andere woorden, wij blijven geld creëren, dus dat geld wordt opgezogen door iets als Bitcoin, dan willen wij linksom en rechtsom, willen we daar natuurlijk wel van mee profiteren. Nou, laten we dan maar die rendementen wat meer gaan opeisen, weet je wel. En dan vrees ik ook wat er in 2030, 2032 gaat gebeuren, want het financiële systeem blijft natuurlijk extra schuld en extra fiat creëren. Dus dat wordt wel een dingetje. Ja,
zeker, ja.
Oké, dus concreet, dat is interessant. Wat kunnen we, want je noemde net al, de allerrijksten, weet je, die hebben eigenlijk alles altijd in box 3 gehad. Hè? Die hebben altijd anders nagedacht hierover. Misschien kunnen we vanuit daar starten. Wat doen de allerrijksten over het algemeen volgens jou? En laten we dan een bruggetje pakken naar wat kan een gemiddeld persoon doen met wat Bitcoin of met wat Bitcoin en crypto in zijn box 3. Weet je wel, laten we beginnen. Wat doen de allerrijksten normaal gesproken? Ja, wat is logisch?
In principe hadden de allerrijksten tot een aantal jaren geleden hun vermogen in box 3 zitten. Want het was eigenlijk een beetje de feestbox. Je betaalde 1,2% effectieve belasting. En daarmee was het dan klaar. Kon je doen met je geld wat je wilde. Maar zij hebben dit, en de adviseurs van deze vermogenden, zagen dit natuurlijk al jaren aankomen. Dus die zijn al geleidelijk bijvoorbeeld de hele vastgoedportefeuilles over aan het brengen naar de BV. Dat betekent wel dat je een overdrachtsbelasting moet betalen, want het gaat werkelijk over naar een ander orgaan. Maar doordat je dat over de jaren heen doet, is dat allemaal prima te doen. Dus die hebben er eigenlijk al voor gezorgd dat zij zijn voorgesorteerd op dit nieuwe stelsel vanaf 2028. En ook de verhogingen in box 3 hebben zij daardoor ook al omzeild van de afgelopen jaren. En nu zie je eigenlijk de beweging komen van zeker mensen die in crypto best wel hard zijn gestegen en opeens zien van, ik heb, ik heb 5 ton in mijn box 3 zitten. Als ik nu belastingaangifte doe, is dat niet leuk meer. Laat staan straks in 2028, want dan wordt dat is dat waarschijnlijk nog veel meer, omdat je rendement gewoon hoog is ieder jaar. Dus je ziet eigenlijk nu dat mensen met ook redelijk wat vermogen in box 3, dat die ook die beweging gaan maken naar de BV.
En zeg jij dan, omdat ik weet dat er veel mensen kijken en luisteren, want die hebben we ook gehad bij de aflevering van met Jan-Jaap. Dan horen ze natuurlijk bedragen van mensen die 1 miljoen hebben in Bitcoin of 1,5 miljoen hebben in Bitcoin. Dus je hebt er 10 of 15 op dit moment met de huidige prijs. Maar er zijn er natuurlijk ook mensen die luisteren, die hebben 1/2 Bitcoin. Of 1/4 of 1/2 of net aan 2. Weet je, dat soort hoeveelheden. Ja. In hoeverre zijn zij, denk jij, in jouw advies, in jouw gedachtes, ook genoodzaakt om hier alvast over na te denken voor het geval het in 2028 ineens op 1 miljoen per munt staat? Stel dat gebeurt.
Ja. Het is natuurlijk, je hebt in box 3 altijd een stukje vrijgesteld vermogen. Dat zijn ze ook aan het verlagen. Maar goed, op dit moment stond er €50.000 per persoon. Dus als jij alleen bent, je hebt wat spaargeld, je hebt misschien wat aandelen, noem het op. Maar alles wat boven die 50.000 zit, daarover betaal je box 3 belasting. Dus op het moment dat jij al wat spaargeld hebt en daarnaast een halve bitcoin van €50.000, zeg maar. Dan betekent dat dus dat jij nu 7,7% fictief rendement, daar krijg je 36% belasting over. Zit je effectief op 2,8% belasting wat je in 26 gaat betalen. Die betaal je over het werk, ja, over dat fictief rendement in 26. Dat is nog te overzien. Ik heb het toevallig uitgerekend van de week in een post voor LinkedIn. Nou ja, goed, dan zit je op... Voor een halve bitcoin zal dat €1.500 zijn. Is nog te overzien. Maar stel dat jij in 2028 een halve bitcoin hebt, die dus boven jouw box 3 vrijstelling valt, dan wil dat zeggen dat het rendement wat je daarop haalt, nou, zegt dat die bitcoin die is €100.000 waard, en die wordt €120.000 waard. Jij hebt een halve, dus die gaat van 50 naar 60.000. Dan word je over die €10.000 die jij hebt verdiend door dit risico te nemen, daarop word je met 36% belast. Dat betekent dat je €3.600 van jouw 10.000 ben jij kwijt aan de belastingdienst. Ja, ja. Dus dat is gewoon, ja,
gestoord.
Het zijn echt, en dat komt mede doordat er mega winsten gepakt kunnen worden, hè, uit Bitcoin. Want dat is natuurlijk, dat is de andere kant van het verhaal. Je kan gewoon hele goede rendementen gaan halen. Maar je betaalt ook gewoon mega belasting daardoor. Ja,
want dit is natuurlijk interessant. Als we dit rekenvoorbeeld doen voor iemand die niet een halve bitcoin heeft, maar anderhalve bitcoin, dan kom je dadelijk op een nog veel hoger bedrag uit natuurlijk. Want dan zit iemand bijvoorbeeld op dit moment, hij staat ergens rond de €100.000. Dus dan staat hij inderdaad op €150.000 op dit moment. 2028 is die... Als die bitcoinbedrijven en die hype doorzet zonder een stevige correctie, het hangt er allemaal nog maar vanaf, dan komen we straks op een prijs van $300.000 per bitcoin of $400.000 of $500.000. Heb je er anderhalf, zit je op €600.000. Weet je, dan moet je daar dus over die winst. Dus je zit op 150, dan ga je bijvoorbeeld naar 600 toe. Ja. Dus dat is een keer vier, bij wijze van spreken. Ja. Dus een keer vier is volgens mij, dat is dan 300% groei of zo. Is dat zo zeg ik dat zo goed of niet? En daar pak je dan 36-37% van wat je moet aftikken aan de belastingdienst.
Ja, dus stel dat die in waarde in één jaar van 1,5 ton nou, naar 6 ton gaat, wat jij zegt. Ja. Dan heb je 4,5 ton rendement behaald.
Ja.
4,5 ton wordt 36% van belast door de belastingdienst.
Juist. Oké, en dat is wel echt een issue.
Ja, want stel dat jij zegt, ik wil mijn bitcoin houden, want ik ben een bitcoin believer. Ik denk dat het nog veel meer waard wordt. Dan betekent dat jij uit jouw gewone werkzaamheden in box 1, moet je deze belasting kunnen betalen. Maar dat kan bijna niet meer
met dit
belastingstelsel en deze rendementen die te behalen zijn.
Nee, je maakt niet zomaar netto 36k of 50k dat je extra over hebt om even aan de belastingdienst te geven, omdat je je bitcoin niet wil verkopen. Dus dan word je genoodzaakt om een gedeelte van je bitcoin te verkopen, om het in cash af te kunnen tikken. Hè? Daar hebben we het over. Ja. Oké, mooi. Nou, ik denk dat ieder die nu geluisterd heeft, die weet van zichzelf. Ik heb een kwartje, ik heb een halfje, ik heb 3/4, ik heb een hele, ik heb 2, ik heb 3, ik heb 10, whatever. Dus die weet nu, die kan nu voor zichzelf uitrekenen wat dit ongeveer betekent. De peildatum is 1 januari 2026, als ik het goed heb begrepen.
Ja, klopt.
Dus tot 1 januari 2026 hebben we in ieder geval de kans om even na te denken wat dit in theorie voor ons kan betekenen als we het laten zoals het nu is.
Ja.
Oké, mooi. Dus stel dat iemand nu luistert en die komt tot de conclusie. Dit gaat er niet goed uitzien voor mij, want ik geloof dat Bitcoin naar 3 ton per munt gaat. Ik heb zoveel, dit gaat me zoveel kosten. Wat is volgens jou het meest praktische om te doen om dit te voorkomen?
Het meest praktische om te doen, ik vind het altijd heel moeilijk. Je kan natuurlijk niet zeggen, dit is voor iedereen goed. Maar hoe je het zou kunnen, een van de manieren hoe je het kan omzeilen of in ieder geval anders kan inrichten, belastingtechnisch, dat is jouw bitcoin die je hebt inbrengen in een BV. Dat kan via een aandelenkapitaal wat je erin zet of een AGIO-storting. En dan komt jouw bitcoin in een vermogens-BV te staan als een asset. En het mooie, en het mooie in een BV, dat is dat je daar tegen kostprijs mag waarderen. Dus die bitcoin die jij bijvoorbeeld voor een ton, laten we even voor een bitcoin voor een ton, die zet jij in jouw BV via aandelenkapitaal of een AGIO-storting en die staat gewoon op de balans als activa. En die mag je tegen kostprijs waarderen. Dus die blijft al die jaren staan als 100.000 euro. En zolang jij daar niks mee doet, je moet er niet mee gaan traden of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld je zegt, ik koop nog een stukje bij, is prima. Maar je verkoopt het niet, je laat het staan. Dan betaal je daar geen vennootschapsbelasting over. Dus al die jaren dat je het gewoon laat staan. Jij zegt bijvoorbeeld, nou ik heb bitcoin gekocht, want dat heb ik als pensioen. Dus die ton die staat daar. Die wordt misschien 2 ton, 3 ton, 4 ton, een miljoen waard. Maar hij blijft op jouw balans staan. Als een ton. En je betaalt er geen vennootschapsbelasting over. Dus al die jaren dat je er niks mee doet, heb jij de belastingbesparing die je normaal in box 3 wel zou moeten betalen. Dus dat is natuurlijk al een heel mooi voorbeeld. Een voordeel. Op het moment dat jij zegt, ja, ik ga een grote reis maken. Ik ga met pensioen. Noem het op. Dan kan je kiezen, ik ga een stukje verzilveren. Nou, dan die verzilveringskosten, zeg maar, dus het rendement wat je behaalt, daar ga je wel vennootschapsbelasting over betalen. Daar zou je dan, als je met pensioen bent, zeggen, ik zet er een stukje loon tegenover. Dat is dan eigenlijk je pensioenuitkering. Waardoor dat ook weer in de VPB weg zou kunnen vallen. Dan betaal je weer een stukje loonbelasting. Dus er blijft uiteraard vaak een stukje belasting over wat je wel betaalt, wat ook helemaal niet erg is. Anderzijds kan je ook nog zeggen, nee, ik ga die bitcoin helemaal niet verkopen. Maar ik ga er een lening op afsluiten. Dat gaan ze als het goed is, eind van het jaar zijn de eerste banken zover dat ze dat willen gaan doen. Dan kan je bijvoorbeeld 30% van jouw bitcoin kan je belenen. En daarmee zou je bijvoorbeeld jouw portefeuille in die BV kunnen gaan uit laten groeien met vastgoed wat je verder aankoopt.
Mooi. Nou, hier hebben we de vorige keer heel veel vragen over gekregen. Ja. Dus mensen konden denk ik tot hier redelijk volgen als zijnde, oké, logisch, dan zet ik die bitcoin in mijn BV, is die uit mijn box 3. Ik herhaal het even ook voor mezelf en voor de luisterende kijker, ja, zodat we allemaal erbij blijven. Dan staat die in mijn BV en dan, terwijl die daar staat en stijgt, hoef je er eigenlijk nooit belasting over te betalen. Het is gewoon een asset en die wordt gewaardeerd tegen de kostprijs zoals die daar op terecht is gekomen.
Ja.
Uiteindelijk denkt een ieder die gewoon, hè, de allerrijkste denken anders, maar een over het algemeen een average pleb, zoals ik ze vaak noem, die denkt, ja, maar vroeg of laat wil ik nu natuurlijk een rijker leven. Wil ik het gaan benutten en wil ik wat mee doen? Nou, we hebben het net over verzilveren gehad. Dan heb je dus vennootschapsbelasting en eventueel inkomstenbelasting, afhankelijk van hoe je dat dus structureert.
Ja.
En we hebben de mogelijkheid om er tegen te lenen. Daar kwamen veel vragen over, zag ik ook in de laatste aflevering. Echt kwam helemaal onder. Ja, maar ik snap niet, hoe ga ik daar dan tegen lenen? Dan moet ik hem toch alsnog verkopen, bla 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 bla.
Ja.
Oké, dus laten we even nadenken. Er zit dadelijk 1 bitcoin, is makkelijk rekenvoorbeeld. Die zit in de BV. Die is in 5 jaar tijd van 1 ton, is die naar 1 miljoen gestegen. Dus die heeft op dat moment een fiatwaarde van 1 miljoen.
Ja.
Wat doe je dan? Dus dan ga je naar zo'n bedrijf toe en dan?
Dan ga je naar zo'n bedrijf toe en dan zeg je, ik wil graag mijn bitcoin als onderpand geven voor een lening. Dus op het moment dat jij een hypotheek voor een woning aangaat, is jouw woning is het onderpand van de hypotheek. En daardoor zegt de bank, prima, die woning is zoveel waard, dus dit is het bedrag wat wij jou willen lenen. Op het moment dat jij met jouw bitcoin naar de bank toe gaat, en je zegt, nou, ik heb 1 bitcoin, die is 1 miljoen waard, en ik wil daar graag een lening op ontvangen. Nou, dan zeggen zij, oké, die bitcoin is op dit moment 1 miljoen waard en wij zijn bereid om 30% van de waarde van die bitcoin te belenen. Dus in dit geval zou je 3 ton kunnen lenen op die bitcoin.
Hé, hey, en die 3 ton dan? Want die zit in je... Dus even, dit is waar mensen het dan moeilijk vonden, dan heb je 3 ton. Zit dat dan, wordt dat dan via je BV uitbetaald aan de privépersoon of krijg jij dat gewoon als privépersoon omdat jij de enige aandeelhouder bent van die BV?
In principe zit dat in jouw BV.
Ja.
Je moet natuurlijk ook werkelijk die bitcoin in onderpand geven aan die bank. En die 3 ton die krijg je gestort. Daar ga je gewoon rente over betalen. Net als iedere andere lening die je aangaat. Dus met die 3 ton moet je wel iets gaan doen om daar geld mee te verdienen. Je kan zeggen van nou, ik wil graag dat mijn kinderen makkelijker een huis kunnen kopen. Dus jij leent bijvoorbeeld aan jouw 3 kinderen alle 3 een ton. Dan zeg je, nou, dan heb je alvast een start om een woning te kopen, waardoor je grotere kans hebt om in aanmerking te komen voor een woning. Of je zegt, nee, ik wil een vastgoedportefeuille gewoon in mijn BV, want die wil je niet meer in box 3, is niet handig met de belasting. Dus je zegt, oké, ik ga vastgoed kopen. Nou, vastgoed kan je over het algemeen voor 70% kan je dat financieren. Dus dat betekent als jij vastgoed koopt van 1 miljoen, ga je 7 ton bij de bank ophalen om dat vastgoed te belenen. En die 3 ton die jij van jouw bitcoin hebt kunnen lenen, die kan jij ook gebruiken voor dat vastgoed. Dus dat betekent eigenlijk dat jij 100% van jouw vastgoed kan jij gefinancierd aan gaan kopen. Dus eigenlijk, doordat jij bitcoin hebt, kan je extra lenen, waardoor je extra geld kan gaan creëren in jouw BV. En dan gaat die natuurlijk explosief stijgen. Want er komt steeds meer cash binnen. Je kan, wellicht wordt die bitcoin meer waard, kan je nog meer lenen. Er komt cash binnen vanuit die verhuur van die woningen. Waardoor je weer nieuwe woningen kan gaan kopen. Dus je groei exponentieel wordt gewoon veel groter.
Maak je er dus eigenlijk de facto een soort investerings-BV van?
Dat zou je ervan kunnen maken. Ja, klopt, absoluut.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! En even voor de zekerheid dus, die 3 ton die je beleent met bitcoin als je onderpand. Het is niet de bedoeling dat jij dat dan maar gewoon uitgeeft aan vakanties en een levensstijl en of dergelijke. Of heb je die mogelijkheid ook nog?
Die mogelijkheid heb je ook. Het is alleen natuurlijk wel zo, je moet wel gewoon de rente en de terugbetaling kunnen betalen van die lening. Maar in principe, want daar hebben we het nog niet over gehad. Jij hebt natuurlijk in het begin toen je die BV startte, heb je die ene bitcoin in jouw BV gebracht als aandelenkapitaal, dan wel als een AGIO-storting. En het mooie daarvan is dat je die eruit kan halen zonder dat je daarover belasting hoeft te betalen. Je moet wel langs de notaris, die moet dat vastleggen. Dat moet allemaal netjes geregeld zijn. Dus daar heb je wat kosten, maar je betaalt er geen belasting over. Dus stel dat het in beginsel die ton was die jij als AGIO erin hebt gebracht, dan ga je langs de notaris, je hebt een lening van 3 ton, dus je hebt ook voldoende liquide middelen in die BV zitten, dan kan jij dat eruit halen via die AGIO. En dan zou je er in privé een mooie reis van kunnen maken. Of nou ja, net wat je zou willen.
Exact.
Dus dat kan wel. Het belangrijke is alleen altijd om natuurlijk te bedenken, als je een lening aangaat, moet die ook terugbetaald met een rente. En dat moet ergens in die BV natuurlijk wel
moet gefinancierd worden. Hey, ja. En je hoort ook wel eens mensen over, zeker de wat rijkere mensen in mijn netwerk, die they roll over their debt constantly. Dat is wat ze dan tegen mij zeggen. Ja, ik zeg het even het Engels, want ze komen uit buitenland. Dus zo hoor ik het altijd. Dus die gaan er gemakshalve vanuit dat hun onderpand zoveel sneller groeit dan de rentes die zij moeten betalen over de leningen die uitstaan, dat ze op een gegeven moment gewoon weer een nieuwe lening kunnen nemen vanwege het feit dat de bitcoin bij wijze van spreken dan weer keer 4 is gegaan, daarmee hun oude lening terugbetalen en weer cash hebben om te investeren.
Ja, maar dat is natuurlijk een prachtige manier. Kijk, en dat moet zich wel uitspelen iedere keer.
Ja, precies.
Je moet je ook bedenken, we hebben ook een bear market, we hebben ook financiële crisissen. En je weet, één keer in de zoveel jaar komen die terug. Dus daarin is er wel een risico, maar dat is absoluut een manier die goed werkt. En die,
voor iedereen die kijkt of luistert, disclaimer duidelijk, dit is geen financieel advies. En je hoort mij zeker niet zeggen dat je dit moet doen. Ik wil alleen maar aangeven dat er mensen in mijn netwerk zijn die dit spelletje heel fatsoenlijk en heel goed hebben voor elkaar hebben gekregen. Wat wel, in ieder geval van wat ik ervan heb gezien en meegekregen, in ieder geval succesvol is gebleken. Wat zou een reden zijn om het niet te doen voor iemand die nu luistert en denkt van nou, ik ben wel een beetje bang dat als die halve bitcoin die ik nu heb van 50k naar 5 ton groeit, dat ik daar heel veel belasting over moet betalen. Maar die BV vind ik ook nog een beetje angstig. Wat zou dan een reden zijn van, om het dan maar niet te doen? Ja. Zie jij daar nog redenen voor?
Ja, zeker, zeker. Mocht je iemand zijn die zegt, ik wil heel graag Nederland verlaten. Ik heb plannen om over 2-3 jaar naar het buitenland te gaan. Dan is het niet verstandig om een BV aan te gaan. Dan kan je beter denken, ik betaal het maar in box 3. Want dan kan je het namelijk gewoon letterlijk meenemen naar het land waar je naartoe gaat. Heb je een BV en je zou hem gaan opheffen, dan moet je afrekenen. Hou je de BV aan, hou je ook altijd banden met Nederland. Dus heb jij plannen om naar het buitenland te gaan, dan zou ik altijd zeggen, doe het niet. Zeg je, ik ga misschien pas om mijn pensioenleeftijd, over 30 jaar, dan kan het nog steeds aantrekkelijk zijn, maar dan moet je echt wel een beetje de berekening maken met een hoop aannames van, ik verwacht dat het zoveel waard is en dat dan de belasting op deze manier is. Maar dan is het heel belangrijk van, wat zijn je intenties om te zien of het wel of niet aantrekkelijk is voor jou. Dus dat is een grote mits en maar. En wat ik ook wel eens zeg, zeker mensen bijvoorbeeld als ze een kids BV oprichten, dus waarbij ze eigenlijk die bitcoin aan hun kind schenken en het in de BV van hun kinderen zetten. Het is niet helemaal waar, maar in principe is het is gegeven, blijft gegeven. Natuurlijk is het terug te draaien, maar dat is gewoon niet de intentie die je hebt op het moment dat je deze BV aangaat. Ik zeg, ik vind het toch ook wel spannend om in één keer zo'n bedrag over te maken naar zo'n BV. Nou, dan zeg ik ook, je kan het ook gewoon in kleinere stapjes doen. Dat je zegt, doe dit jaar een halve bitcoin. Voelt dit goed? Zeg je, nou, dit gaat goed zo. Ik weet niet hoe het werkt en dergelijke. En vervolgens doe je het jaar daarna, ga je nog eens een keer wat overmaken. Nou, dat zijn manieren om ook gewoon aan een idee te wennen. Dus dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. Je moet nooit iets doen wat niet goed voelt. En alleen maar waarvan je denkt van, dit is belastingtechnisch beter, dus ik doe het. Maar als je iets niet goed voelt, moet je het ook niet doen. Dus dat.
Ja, ik vind het wel super goede redenen, want die intentie om naar het buitenland te gaan hoor je steeds vaker. Ja. Dus zeker in het netwerk waar ik in actief ben, zijn veel mensen aan het zoeken vanuit een meer soort van quote-unquote vrijer leven. En dat betekent dan dus dat ze de locatie in Nederland niet meer als één of als vast blijven zien. En je noemt nu ook de kind-BV waar ik nog even op wil doorpakken. Ja. Want is het zo dat op het moment dat je inderdaad nadenkt om over naar het buitenland te gaan, dan zeg je eigenlijk ook, let er dan mee op, want anders hou je je banden met Nederland natuurlijk vrij stevig vast. Ja. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor zo'n kind-BV. Dat op het moment dat jij nu een kind-BV opricht en je gaat daar daar gaan we het zo nog even over hebben. Je maakt daar bitcoin naar over of je maakt daar geld naar over en je koopt daar bitcoin mee. Moeten we het zo even over hebben. Ja. Zorg je er dan eigenlijk de facto ook voor dat je kinderen een band met Nederland houden? Hoe zit dat precies?
Ja, klopt. Ja, want zij zijn gewoon de eigenaar van die BV. Net als wanneer je zelf eigenaar van die BV zou zijn. Dus ook zij houden dan de banden met Nederland. Ja.
En er wordt tegenwoordig gesproken over een exit tax. Die is er natuurlijk nog helemaal niet doorheen. Maar ik begreep dat in de media een beetje naar voren kwam. Dat Nederland nadenkt over een exit tax. Dat als jij de komende 2-3 jaar je vermogen vanuit box 3 meeneemt naar het buitenland, waar bij wijze van spreken de box 3 belasting lager is. Want Amerika heeft dat ook. Hè? Amerika heeft ook zo'n exit tax. Dus Nederland vindt dat is helemaal niet zo raar. Je bent hier rijk geworden. Dus dat je dan even afrekent over een deel van je vermogen, vinden wij logisch. Heb jij daar al inzicht op? Heb je daarover gehoord hoe serieus zoiets is en wat we daarvan kunnen verwachten?
Nee, eigenlijk heb ik niet. Nee, durf ik eigenlijk geen uitspraken over te doen hoe ver ze daarin zijn. En nee, vind ik een hele moeilijke inschatting. Het is heel politiek gedreven natuurlijk, dit soort beslissingen. Nou ja, goed, de politiek is nogal roerig de laatste tijd. Dus ik vind dat heel lastig om daar. Daar uitspraken over te doen.
Nou, dan parkeren we die even. Maar dan weten we in ieder geval dat er nu nog niet iets in de pijplijn zit wat we op een heel korte termijn, tenminste voor zover we weten, daarin kunnen verwachten. En dat geeft wat meer tijd. Terug naar die kind-BV. Want sommige mensen hebben misschien al eerder afleveringen gehoord en die hebben het al een paar keer voorbij horen komen. Maar sommigen die zullen voor het eerst ingetuned zijn. Dus die denken kind-BV, daar hebben jullie het nog niet over gehad. Wat is dat precies? Kun je daar iets meer over zeggen?
Een kind-BV is eigenlijk een BV oprichten voor jouw kind of jouw kinderen. Waarbij jouw kind de dividendrechten heeft. En jij als ouder houdt de stemrechten. Normaliter, stel dat jij voor jouw kinderen een aandelenrekening hebt. En je doet daar elke maand aandelen op bijstorten, bijkopen. Op hun 18e zijn zij de baas over die aandelenrekening. Of je dat nou wil of niet, dat is gewoon bij wet zo geregeld. Dan zijn je kinderen volwassen en dan mogen ze dat. Op het moment dat jij een BV aangaat, waarbij de kinderen dus de dividendrechten hebben en jij de stemrechten, kan je die stemrechten zo lang bij jou houden als jij zelf wilt. Dus dan kan je zeggen van, nou, ik geef ze over op een bepaald moment dat ik denk, nu zijn ze volwassen genoeg om dat zelf te beslissen, of je blijft gewoon die stemrechten houden tot overlijden. Dat is een keus die je zelf kan maken. Even kijken, nou, hetgeen wat je eigenlijk doet bij zo'n kids BV, dat is, jij schenkt een stuk van jouw vermogen aan jouw kind. En jouw kind die brengt dat in de BV als een kapitaalstorting, dan wel als een AGO. En vervolgens werkt het hetzelfde als een andere vermogens BV. Alleen is het vermogen nu bij het kind. En het mooie daarvan is, bijvoorbeeld als jij die ton waar we het al vaker over hebben gehad, niet in jouw eigen BV zet, maar in de BV van jouw kind. Dat betekent dat jij één keer nu die ton aan jouw kind schenkt. Nou, dan betaal je met een stukje vrijstelling, betaal je daar rond de 10% over. Kom je hoger, ga je weer naar een hoger tarief, maar goed, in de basis even dat bedrag. En vervolgens kan jouw kind dat in die BV doen. Op het moment dat die ton over 10 jaar 1 miljoen waard is en jij overlijdt, dan is er al die schenkbelasting betaald in het jaar dat het aan je kind geschonken is. En betaal je over 10 of 20 of 30 jaar niet meer die erfbelasting over die waardegroei van deze crypto. Ja, en dat is gewoon ook een heel mooi mechanisme om op deze manier dus eigenlijk al heel jong jouw kind iets te schenken, wat in potentie veel meer waard kan worden over een x-aantal jaren.
Juist, ik denk dat dit een heel mooi idee is. Want een kind kan op deze manier min of meer, hij of zij hoeft zich nergens zorgen om te maken. Jij regelt het eigenlijk allemaal. Dat vermogen blijft groeien. Je hebt in eerste instantie die erfbelasting betaald. En dan kan het kind eigenlijk datzelfde trucje gaan toepassen als waar wij het eerder over hebben gehad. Want het is eenzelfde soort constructie. Dus die persoon is straks 25 jaar of 30 jaar. En heeft dan ineens niet een ton erin zitten, maar 1,5 miljoen erin zitten. Omdat Bitcoin bijvoorbeeld in diezelfde hoeveelheid gestegen is. Ja. Dan, op dat moment, als het kind dan al die rechten krijgt, kan die hetzelfde gaan doen als wat wij net hebben besproken. Dus die kan dan daartegen gaan lenen, of die kan daar een vastgoedportefeuille uitbouwen, of whatever. Zo werkt dat, hè?
Of bijvoorbeeld, op het moment dat zij zelf die woning willen kopen voor zichzelf, dat ze inderdaad die gaan belenen. En dat kan dan natuurlijk ook nog onder jouw stemrecht, hè? Want jij als ouder kan het stemrecht nog steeds hebben en zeggen, oké, ik ga akkoord dat je een lening hebt op die crypto. En vervolgens kunnen zij tegen een veel mooiere rente, waarschijnlijk, kunnen zij een lening afsluiten bij hun eigen BV. Dus het mooie is ook nog eens, zij betalen rente aan hun eigen BV, waardoor dus het cirkeltje van geld binnen de familie blijft. En dan heb je dus eigenlijk sprake van die familiebank, waarin je jezelf financiert.
Ja, dat klinkt heel goed. Hey, ja. Jij zei net even, door middel van een kapitaalstorting of een AGO, wat is daar precies het verschil tussen?
Een kapitaalstorting, je kapitaal die stort je en daar zitten de aandelen achter. Dus stel dat jij zegt, ik heb 120 aandelen. Nou, dat is heel regulier om te zeggen, ik heb 120 aandelen van 1 euro. Dus ik stort 120 euro. Wat je ook kan zeggen, dat is dat je 120 aandelen hebt. Maar die laat ik niet een euro waard zijn, maar 1000 of 10.000 euro. Waardoor je in één keer een hele grote kapitaalinjectie in jouw onderneming krijgt. Dat regel je allemaal via de notaris. De notaris legt dat vast. Dat gaat naar de derde geldenrekening van de notaris. En vervolgens kan je in jouw BV crypto kopen. Het voordeel van deze manier is op het moment dat jij geld uit jouw BV wil halen, zonder dat je dat via een dividenduitkering eruit wil halen of via loon. Maar dat je dus jouw aandelenkapitaal minder laat worden. Dus dan zeg je, nou, die 120 aandelen zijn nu geen 1000 euro per stuk meer waard, maar nog maar 500. Dan kan je de helft van wat je initieel erin hebt gestopt, kan je eruit halen. Moet je één keertje even langs een notaris, die zorgt dat het aandelenkapitaal lager wordt neergezet in jouw statuten. En vervolgens kan je dat regelen. Als je AGIO stort, dan zou dat ook kunnen door jouw bitcoin over te boeken van jouw nummertje A naar nummertje B. Kunnen we het een rekening noemen? Ja, de code.
Ja, van wallet naar wallet eigenlijk.
Ja, dat is een goed. Ja, precies. Van wallet naar wallet. Dus je stuurt eigenlijk, jij zegt van nou, ik ga een ton in mijn onderneming brengen, maar ik wil eigenlijk niet mijn crypto verkopen. Dan moet je wel heel fysiek laten zien dat je ook werkelijk vanuit privé die crypto overmaakt. Dat kan je doen door dus die transactie werkelijk te laten plaatsvinden van wallet naar wallet. Dan zeg je oké, de ene wallet is van mij privé, de andere wallet is mijn BV wallet. En op die manier kan je dat via een agio-storting ook jouw onderneming inkrijgen. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. Het nadeel daarvan is dat je op het moment dat je het er weer uit wil halen, eerst de agio moet omzetten naar aandelenkapitaal. En daarna kan het pas eruit gehaald worden. Het voordeel is dat je je crypto niet eerst hoeft te verkopen, op een bankrekening zetten en weer vervolgens aankopen. Dat is gewoon een lastig proces. Dus op het moment dat jij het al in crypto hebt zitten, kies je vaak voor de manier van ik ga via een agio-storting, wallet naar wallet overmaken. Heb je het in cash staan, dan zou ik altijd zeggen, probeer het via een aandelenkapitaalstorting te doen.
Duidelijk, goed verhaal, goed uitgelegd. Dit is heel prettig. Dat betekent dus dat op het moment dat jij niet de neiging hebt om het er tussentijds uit te halen en je hebt het al in Bitcoin zitten, in mijn ogen is dan die agio-storting is logischer, omdat ik het dan van wallet naar wallet overmaak en vervolgens staat het eigenlijk op de wallet van die BV, die dan van mijn kind is, en dan stijgt die in waarde en dan kan het hele circus wat we al eerder besproken hebben, kan dan eigenlijk gaan plaatsvinden.
Ja, klopt.
Toch? Wat interessant. Wat ik merk op het moment dat mensen met iets nieuws in contact komen, maakt even niet uit op welk gebied in het leven, dat men vooral in onmogelijkheden denkt in plaats van in mogelijkheden denkt. Dus ik kan me nu al voorstellen dat iemand luistert en denkt, ik maak een heerlijke podcast weer, maar dit klinkt allemaal veel te ingewikkeld. Dus ik heb hier een vraag genoteerd net terwijl je aan het spreken was. Hoe ingewikkeld is dit allemaal? Weet je wel? Dus en daarmee, hoe ingewikkeld is dit proces? Simpele vraag. Vandaag heb ik besloten dat ik hier wat mee wil doen. Ik wil een kind BV oprichten en of ik wil Bitcoin naar mijn eigen BV overmaken. Even stapsgewijs, kort en krachtig. Hoe ziet dat proces er dan uit?
Ja, precies. Ja, ik denk altijd dat het goed is om er iemand bij te hebben die je erin kan begeleiden. Maar in principe is de weg op het moment dat jij weet wat je wil doen. Ik wil een kids BV of ik wil een vermogens BV oprichten. Je gaat naar een notaris toe. Je zegt, ik wil graag dit oprichten. Het is een vermogens BV. Ik wil er ook een agio-storting in doen van mijn crypto. Dat ga ik op deze manier doen. Nou, dan is het even afwachten. Is jouw notaris daar al een beetje bekend mee of heel nieuw? Dus wellicht is het dan ook handig om even via je netwerk te vragen. Van, heeft iemand daar ervaring mee? Wat is een goede notaris? Je gaat naar een notaris. Er wordt in principe een relatief eenvoudige vermogens-BV opgericht. Is het een kids-BV, is het wel wat ingewikkelder, want daar zit je natuurlijk met je stemrechten die apart moeten zijn van je dividendrechten. En daarnaast, als jouw kind minderjarig is, zal je ook nog naar de rechtbank moeten om goedkeuring te vragen. Dus dat is wel wat ingewikkelder, dat proces duurt ook wat langer. Maar in principe is de eerste stap naar de notaris gaan, entiteiten oprichten. En vervolgens zeg je, ik ga die agio-storting doen, oftewel van wallet naar wallet maak jij het geld over, waardoor het in jouw BV staat. Op het moment dat je een BV hebt, heb je natuurlijk wel verplichtingen. Je zult ieder jaar een jaarrekening moeten maken. Je moet een deponering doen bij de Kamer van Koophandel. Je moet een vennootschapsbelastingaangifte doen. Ook al is die nul, het moet toch gedaan worden. Nou, al die verplichtingen moet je natuurlijk wel of zelf doen, wat niet iedereen kan, of je moet dat uitbesteden. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat er jaarlijks wat werk uit voortvloeit op het moment dat jij een BV hebt.
En dat werk heeft dan een kostenplaatje, hè, over het algemeen. Ik bedoel, want ik ken mezelf, ik huur altijd experts in voor dit soort dingen. Dus dat betekent dat ik gewoon ook rekening moet houden met een x-bedrag. Heb jij in je hoofd een ballpark range van wat, zodat iemand thuis een beetje kan rekenen van, oké, hou hier wel rekening mee dat deze kosten er een beetje bij komen kijken. Gewoon ballpark range. Afhankelijk van natuurlijk de expertise dat je inhuurt, dat snap ik.
Precies, precies. Kijk, er zijn echt een hele eenvoudige Bitcoin BV waar niks gebeurt. Je zet daar één keer die BV, die Bitcoin in die BV en dat is het. Ja, dan zou ik denken, dan zit je rond de 1000 euro per jaar wat jij kwijt bent, waarbij een boekhouder of een accountant dat voor jou kan doen. Ga jij het belenen, jouw bitcoin? Ga je vastgoed erin kopen? Ga jij elke maand aankopen? Ga je er AGIO weer uithalen? Dat zijn allemaal extra acties waarbij je toch moet bedenken dat daar extra kosten bij komen kijken. Dus hoe eenvoudiger je het houdt, hoe goedkoper het is. Maar op het moment dat je wat gaat doen, dan vind ik sowieso dat je gewoon weer eerst goed advies moet inwinnen. Wil jij AGIO eruit gaan halen? Of heb jij een plan? Leg het eens tegen iemand aan die erin gespecialiseerd is en die jou kan adviseren. Want wie weet wat op dat moment weer de wetgeving is en de beste route. Maar dan komen er natuurlijk altijd extra kosten bij. Ja, en dan kan de range natuurlijk vrij snel ook oplopen qua kosten.
Ja, maar weet je, dat is logisch. Ik denk altijd in mijn hoofd, maar nood breekt wetten. Kijk, zodra de bedragen omhoog lopen. Hè, je hebt een halve bitcoin, je denkt, het zal mijn tijd wel duren. En op een gegeven moment staat hij ineens op een bedrag. Dus je denkt, shit, hey, wat was ook weer die podcast met Simone en Mark? Wat is daar nou besproken? Ja, en dan moet je ineens hals over kop dat allemaal gaan regelen. En dan heb je ineens dat geld er wel allemaal voor over. Omdat je weet wat het je onderaan de streep anders gaat kosten. Dus het is gewoon super waardevol voor iedereen om hier heel erg bewust van te zijn wat er gebeurt. Omdat veelal kom je hier pas achter als het soort van quote unquote te laat is. Dan denk je, shit, ik moet nu afrekenen. Ja. Heb je nog iets wat je wilt delen? Heb je nog tips voor mensen van in hoeverre ze hier inderdaad over nadenken? Wat zeg jij tegen relaties als ze denken, joh, is dit al voor mij relevant? Waar hangt het een beetje van af? Heb je daar nog gedachten over?
Ja, wat ik meestal zeg is, plan een keer een uurtje met mij in. Dan gaan we gewoon een uur brainstormen. Dan kan je gewoon specifiek vertellen van, joh, dit is mijn plan naar de toekomst toe. Dit is hetgeen wat ik nu heb. Wat zijn de mogelijkheden? Zodat je ook voor jezelf heel specifiek weet, dit zijn voor mij de opties. Inclusief, dit is een voordeel voor deze methode en een nadeel is een voordeel en een nadeel van deze methode. Waardoor je eigenlijk gewoon een gedegen besluit kan nemen op basis van jouw persoonlijke kenmerken, jouw persoonlijke wensen, vermogen, noem het maar op.
Ja, belangrijk. Hey, zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen, die wel heel relevant zijn? Of waarvan je denkt, hey Mark, die moet ik ook nog even delen?
Hebben we nog iets gemist? Nou, ik denk dat we echt heel veel al besproken hebben. Iedere situatie is natuurlijk uniek. Dus het is geen one size fits all. Dat is gewoon in deze situatie.
Weet je wat ik eruit haal, Simone? Wat ik eruit haal is groter denken. Dus je bent natuurlijk, weet je, op het moment dat je als persoon beslissingen neemt en je komt in het proces van geld verdienen, geldcreatie, omdat je waarde toevoegt aan de maatschappij, op een gegeven moment ga je dat ergens in opslaan en dan merk je dat het via het fiat systeem alsmaar minder waard wordt. Daar moet je eerst achter komen. Nou, als je naar deze podcast luistert, ben je daar in principe al achter gekomen, want anders ben je niet geïnteresseerd in al deze thema's. En dan kom je erachter dat een persoon die dit al langere tijd doet, al allerlei manieren heeft gevonden om dit op een efficiëntere manier te doen. Ja. En op het moment dat jij gelooft dat dat niet voor jou is, denk je gewoon nog te klein. Als je alvast groter nadenkt hierover, zal het waarschijnlijk ook alsmaar aannemelijker worden voor jou om hier in te gaan duiken. Op zijn minst in eerste instantie op kennisniveau. Oh, leuke podcast. Ik ga Simone volgen. Ik ga Mark volgen. Whatever. En daarna, wanneer het echt voor je gaat spelen, gewoon in actie komen, want dan heb je op zijn minst al iets staan. Ik kan me voorstellen, joh, moet je voorstellen dat je kids later naar je toe komen. Nu zijn die van mij nog 6 en 9, dus dan zijn ze, weet ik veel, 30 en 33. En dan komen ze naar me toe, pap, ik ben zo blij dat je destijds georganiseerd hebt, weet je. Zo denk ik er een beetje over. Is dat ook hoe jij daarover denkt zo?
Dat is precies hoe ik erover denk. En dat is ook wat ik vaak zeg tegen mensen waarmee ik het erover heb. Van begin gewoon, zorg dat je dit gaat doen. En of jijzelf over 20 jaar denkt, god, die Simone, dit advies was zo fantastisch. Of inderdaad jouw kinderen die zeggen, pap, mam, wat fantastisch dat jij zo slim bent geweest om dit op deze manier te regelen. Want inderdaad, als je een halve of één bitcoin nu hebt, lijkt het niet veel.
Exact.
Maar ja, het gaat zoveel worden over een x aantal jaren. Ik denk dat we ons dat nu nog niet kunnen beseffen. Nee. En dan kan je het beter nu goed geregeld hebben. Dan dat je straks over 15 jaar denkt, ja, te laat.
Ja, vooruitzien is regeren. En als je echt gelooft in wat wij geloven bij de Bitcoin Economics Unseen Community, dan is het dat we oprecht aan het transformeren zijn naar een digitale economie, waarbij een digitale, gedecentraliseerde, nieuwe vorm van geld gewoon een hele belangrijke rol gaat spelen. Dus als je inderdaad denkt, ja, maar Mark, Simone, ik heb maar 1/10 bitcoin. Lekker belangrijk, dat is nu 10.000 euro. Het zal maar binnenkort op 100 staan. En dan ga je misschien al anders erover nadenken. En wat betekent dat dan over, nou, pak een beet, 20 jaar. Dus het hangt er ook een beetje vanaf van je time horizon. Maar dat dit iets is waar mensen gewoon mee aan de slag moeten, dat is wel duidelijk. Hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden als ze op basis hiervan contact willen opnemen of meer willen leren?
Ja, je kan me sowieso volgen via LinkedIn. Dat is Simone van der Eijk. En daarnaast heb ik, ja, dit is een hele summiere website, maar ook finance.nl. En daarin kan je het contactformulier invullen. En dan neem ik contact met je op. Dan kijken we van kennismakingsgesprek, gaan we een brainstorm sessie aan en dan...
Geweldig. Dames en heren, ik ga het in de show notes zetten. Even voor de duidelijkheid, ook links naar mij toe staan in de show notes. Klik daar niet op als je een gesprek wil hebben over fiscale informatie in BW. Dan moet je echt bij Simone zijn. Ja, dat is de vorige keer gebeurd. Er hebben heel veel mensen met mij gesprekken ingepland toen ze daar meer over wilden weten. Zeg ik, nee, dat is niet mijn area of expertise. Ik ben macro-economisch analist, jongens. Dus ik doe weer andere dingen. Dus let erop. Simone's informatie staat in de show notes. Dus check daar. En die van mij alleen voor mij. Alright. Hey Simone, dank je wel voor dit super, super leuk gesprek. Ik heb weer wat geleerd en ik ben weer extra aangegaan.
Leuk. Graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
Bye bye.
Doeg.
Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is. Die digitale economie die zichzelf aan het vormen is. Om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren. En te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!